Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst. Ook iedereen die thuis meekijkt en als gast aanwezig is, heten we hartelijk welkom. In deze morgendienst zal dominee Glismeyer uit Nieuwegein voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Kees Roelofsen uit Opheusden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen. Uit Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen. En we zingen ook de versen 2, 3 en 4. De versen 1 en 4 worden door ons allen gezongen. Vers 2 alleen door de mannen en vers 3 alleen door de vrouwen. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
ons hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede wordt u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Daarom zingen we opnieuw uit Psalm 146, nu de versen 5, 6, 7 en 8. Vers 5 zingen we met z'n allen, vers 6 wordt door de vrouwen gezongen, vers 7 door de mannen en vers 8 weer samen. Psalm 146, de versen 5, 6, 7 en 8.
Thank you.
Prijs zijn grootheid, loof de Heer. Dat wil zeggen, verblijd u altijd in de Heer. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. De vrouwen, meisjes, zongen net de mannen toe. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Dat geldt ons allemaal. Onderweg naar het beloofde land kreeg het volk Israël 10 richtingwijzers, 10 woorden mee, 10 geboden van de Heere God. En de Heere God zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt, apart houdt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette hem apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En onze Heer Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heer uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. We zingen nu van de 10 geboden het eerste en het 9e vers. Zullen we samen bidden. Heer onze trouwe God en Vader in de hemel, wij zeggen u heel hartelijk dank dat wij vanmorgen hier in uw huis mogen zijn. Of nu thuis deze dienst mee kunnen beleven, zodat we ook door de techniek en door uw geest ook verbonden zijn. Wij zeggen u dank dat we u de lof hebben mogen toezingen. In beurtzang, prijs de Heer met blijde galmen. Dat we goed van u mochten zingen en dat we u mochten prijzen en loven. Wij danken u dat wij ook tot u mogen bidden en onze noden en onze zorgen aan u voor mogen leggen. Wij danken u ook dat we vandaag onze gaven mogen geven. Straks ook als er gecollecteerd zal worden, om te geven van wat wij van u hebben ontvangen. Wij danken u ook, Heere, dat wij straks uw woord mogen lezen. En dat u ook vandaag door uw geest en door uw woord tot de gemeente hier in Ochten tot ons allen spreekt. En wij danken u dat we tot u mogen bidden en dat we hier mogen zijn. Wij hebben uw gebod gehoord en wij zongen zojuist of dat wij uw geboden zouden mogen volbrengen, uw geboden, om die te doen uit dankbaarheid. Wij weten heel goed dat de wet ook een regel is voor het dankbare leven, het leven met u. Maar wij beseften ook dat wij mensen zijn die schuldig staan aan uw wet. Dat we afgelopen week dingen hebben gedaan die we beter niet hadden kunnen doen. En dingen hebben nagelaten die we beter wel hadden kunnen doen. Dat we dingen gedacht hebben die zomaar in ons hoofd opkwamen, waarvan wij ook wel weten dat is niet goed. En dat we dingen gezegd hebben die we beter niet hadden kunnen zeggen. Heere, wij belijden onze schuld voor u. En wij danken u dat u het zwart op wit hebt gegeven. Dat wij als wij onze zonden belijden, dat u getrouw en rechtvaardig bent, dat u de zonde vergeeft. Omdat u ze op de Heer Jezus heeft gelegd, die de zonde ook vanochtend wegdraagt. Kijk ons achter u aan, vandaag heel ons leven. En open onze oren en open ons hart, als wij straks samen de Bijbel gaan lezen, opdat we uw stem leren verstaan, voor het eerst of opnieuw, en dat we allemaal, jong en oud, leren zeggen, ik hou van u, ik heb u lief, dat bid u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen vanmorgen twee gedeelten, één uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. Allereerst lezen uit het Oude Testament de psalm die wij samen hebben gezongen in zijn geheel, psalm 146. Daar staat boven, de Heer is getrouw. Halleluja. Mijn ziel looft de Heer. Ik zal de Heer loven in mijn leven. Ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben. Vertrouw niet op edelen, op het mensenkind bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit en weg. Hij keert terug tot zijn aardbodem. Op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij, en dat geldt ook de zijs, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de Heere zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat erin is, die voor eeuwig de trouw bewaart, die de onderdrukte recht doet, die de hongerige brood geeft, de Heere maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen van de blinden. De Heere richt de gebogen op. De Heere heeft de rechtvaardige lief. De Heere bewaart de vreemdelingen. Hij houdt wees en weduwe staande. Maar de weg van de goddeloze maakt hij krom. De Heere zal voor eeuwig regeren. Uw God Sion is van een generatie op generatie. Halleluja. Vervolgens lezen we uit de brief aan de Filippenzen het vierde hoofdstuk. Filippenzen 4. In Vreeswijk, Nieuwegein, hebben we vorig seizoen namelijk over... is vorig jaar heel de Filippense brief behandeld. En ik vond het een prachtige brief, dat je het idee hebt, de inkt is net droog. Alsof het gisteren geschreven is en op de post gedaan is en dat wij het dan nu lezen. Paulus zit in de gevangenis. Dat is één. Waar precies, dat is niet helemaal helder. Sommige uitleggers zeggen hij zit in Rome. Anderen zeggen hij zit in Caesarea. En weer anderen zeggen hij zit in Efesus. Nou, dat laten we maar even in het midden. Maar vanuit Filippi wordt een gezant, Epafroditus, gezonden naar Paulus in de gevangenis. En die brengt hem een gave. Ze horen dat hij ziek is. Dus de afstand zal niet te groot zijn. Daarom denk ik zelf Efesus. En Paulus geeft hem uiteindelijk ook weer een brief mee. En dat is de brief aan de Filippenzen. Wat ik heel erg opmerkelijk vond, is dat die brief begint, dat Paulus zegt, telkens wanneer ik aan jullie denk, dank ik God. En dat vond ik wel een prachtig begin van een brief, want ik dacht, als ik aan de gemeente denk, begin ik dan te danken, of begin ik te bidden? Kan ik ook aan u vragen. Als u aan de gemeente denkt, begint u dan te danken, of begint u te bidden? Ik denk dat er heel veel mensen zijn, dat ook een beetje, die denken, nou, ik ga maar bidden, want dat zou toch anders moeten en dat zou beter kunnen en dat kan toch eigenlijk niet, dus zus en zo. En voor je het weet, kijk je een beetje somber naar de gemeente. Maar Paulus begint dus met danken dat er überhaupt een gemeente is. En hij zegt tegen hem, dat komt straks ook wel in de preek terug, zorg er nou voor dat Jezus op de eerste plaats staat. Laat je focus nou op hem zijn. Zorg dat je eensgezind bent en zorg dat je lief hebt. En dan volgen hoofdstuk 4 enkele vermaningen. Daar zal de preek ook over gaan. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere, geliefde. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de naam in het boek van het leven staan. Verblijft u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijft u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Laat u het woord van God horen en het bewaren in hun hart. We zingen nu ter voorbereiding op de preek het weerklank, gezang 515, het eerste, het tweede en het derde vers. Daarna zullen de kinderen van groep 5, 6, 19 ongeveer, naar hun kindernevendienst gaan. Hier in de kerk, dan moet je straks maar aan papa en mama vragen, of opa en oma, of de buurvrouw of de buurman, waar ging de preek precies over? En ze krijgen straks 5 punten te horen. Dat is best wel veel, 5, maar ze zijn groot en verstandig, dus dat kunnen ze wel onthouden. Dan moet je straks maar vragen, welke 5 puntjes waren dat nou, om staande te blijven in de Heer? We gaan het namelijk hebben over wat onder het orgel staat. Dat kun je niet zien, want je kijkt natuurlijk altijd deze kant op. Dat je je verblijdt alle tijd in de Heer. En dat je onbezorgd mag zijn, omdat je weet dat de Heer zorgt. Maar eerst gaan we zingen gezang 515, de versen 1, 2 en 3. Na de preek zingen we van Psalm 79 het zevende vers en we doen dat als een belijdenis en ook als een voornemen. Zo gaan we dus de kerk uit, terwijl we de tekst nog een keertje zien, verblijdt u in de Heere. En dat we dan zeggen, zo zullen wij als schapen van uw weide in eeuwigheid uw lof uw Heer verbreiden en zingen van geslacht tot geslacht, dat is jong en oud, uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zegt u het nog wel eens? Zegt u het nog wel eens? Ik hou van je. Ik heb je lief. Of is dat alleen iets voor pubers die over hun oren verliefd zijn? Ik dacht zomaar dat afgelopen zomervakantie, het is al even geleden, het is bijna herfstvakantie, dat er heel wat tieners zijn die het te horen hebben gekregen, je termen, of I love you, of ti amo, of te amo, ich liebe dich. En wat ze hoorden, hangt natuurlijk af van het land waar zij verbleven en wie ze daar tegenkwamen. Maar zegt u het nog wel eens, ik hou van jou, ik heb je lief. Ik zag net al iemand knikken. Want zoiets zeg je toch ook tegen elkaar als je al 40, 50, 60 jaar getrouwd bent. Zoiets zeg je toch ook tegen je kind, of 30. Zoiets zeg je als kind misschien ook al tegen je moeder. Of tegen je vader, pap, ik hou van je, of mama, ik vind je lief. En je geeft er een dikke knuffel. Liefde is iets moois. Wat zou de wereld zonder liefde zijn? Wat zouden mensen zijn zonder liefde? Nou zeg ik dat zo. Maar heeft iemand wel eens aan u gevraagd, hou je nou echt van me? Heb je me echt lief? Zodra dat woordje echt erbij komt, heb je me echt lief, dan is het meestal een beetje oppassen. Meestal is er dan wat aan de hand. Heb je iets gedaan waaruit blijkt dat je niet echt lief hebt? Ik moest eraan denken toen ik enkele vragen, moest ik even voor een lezing moest voorbereiden, die in de Bijbel gesteld worden. En toen moest ik denken aan de vragen die Jezus stelt aan Petrus na de opstanding aan het meer van Galilea. Jezus vraagt aan Petrus niet, zegt Petrus, deug je? Hij zegt ook niet tegen Petrus, zegt Petrus, hou je nou echt van mij? Hoe zit het? Nee, want hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij vraagt, heb je me lief? Houd je van me? Petrus kan op dat moment niet zeggen, nou heren, dat is al gebleken hè, dat ik u lief heb afgelopen week. Kijk maar wat ik allemaal gedaan heb. Driemaal Jezus verloochend, gezegd dat hij hem niet kent. Niet bij de begrafenis, we lezen er in ieder geval niet over. En toch heeft Jezus lief, ontzettend lief. En ik dacht zo, dat is het kenmerk van alle discipelen door de eeuwen heen die houden van de Heer Jezus. Je hebt de Heer Jezus lief. Hij is helemaal de jouwe en jij wil helemaal de zijne zijn. Zie, hier ben ik. Ik ben van u. Dat was bij Paulus ook zo. Paulus houdt van de Heer Jezus, heeft hem lief. Ooit was dat wel anders, dat weet u wel. Maar van Christen vervolger is die volgeling van Jezus geworden. Wij lazen zojuist de eerste versen van hoofdstuk 4. Maar vlak hiervoor heeft hij geschreven, houd dit voor ogen, mijn doel is Christus winnen. Levend in de verwachting van zijn komst wil ik hem steeds meer en beter leren kennen. En raak je eigenlijk nooit uitgeliefd. Hoe meer je iemand leert kennen, hoe meer je van iemand gaat houden. Jezus is degene die zijn hart in beslag neemt. Jezus is degene die door zijn geest in zijn hart woont. En ervoor zorgt dat dat hart in liefde voor hem klopt. En toen dacht ik, is dat nou bij ons anders? Waarom hebben wij de Heer Jezus lief? Dat is toch omdat hij ons eerst heeft lief gehad? Hoe lief? Nou, dat heeft hij laten zien. In persoon. Je zou 1 Korinthe 13, het hoofdstuk over de liefde, zo op de Heer Jezus kunnen leggen. Jezus is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet, doet niet gewichtig enzovoorts. Maar hij heeft zijn liefde laten zien tot aan het kruis aan toe. Voor u, voor jou, voor mij. Nou, dat even vooraf. Want we moeten vanmorgen naar Filippenzen eerst zeggen, anders hangt het Bijbelgedeelte een beetje in de lucht. En om niet in de lucht mag blijven hangen, daarom allereerst de vraag, want daar begint, heeft Jezus nu uw hart? Houdt u van hem? Zou u zonder hem kunnen? Of stiekem zonder hem willen? Dat kan, hè? Als je jong bent, 15, 16, 17, 18, en je moet denkt, ik moet van alles. En geloof heeft vooral met moeten te maken. Ik wil mijn eigen baas zijn. Zou je zonder hem willen? Daar komt het toch op aan, of dat je van hem houdt. En daar hangt alles mee samen. Hem liefhebben is een zaak van het hart, hoorden we net. Van de wil. Het liefhebben is een zaak van je ziel, van je hele zijn. En hem liefhebben is ook een zaak van je verstand. Niet alleen de gevoelens, niet alleen de onderbuikgevoelens, maar ook je hoofd en je denken. Dat is het eerste. En hoe zul je dan staande blijven om hem te dienen? In het gedeelte wat we lazen worden 5 antwoorden erop gegeven. Dat zijn de 5 punten. Wat de kinderen straks aan u vragen. U kunt straks gewoon ook meelezen, want ik volg gewoon de tekst. Het eerste is, hoe blijft de gemeente van ochtend nou staande in de Heer? Het eerste is, door eensgezind te zijn. Het tweede is, door je altijd in de Heer te verblijden. Het derde is, door vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Het vierde, door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heer te leven, aan wie je alles voorlegt. En het vijfde is, door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heer te leven. Het eerste antwoord is dus, door eensgezind te zijn. In vers 2 en 3 lezen we, ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op, eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u mij op de rechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en bij andere medearbeiders voor wie de namen in het boek des levens staan. 2 vrouwen, 2 zusters die met Paulus hebben samengewerkt en wiens namen opgetekend staan in het boek van het leven, liggen blijkbaar met elkaar overhoop. En ik dacht, ruzie in de kerk. Oneenigheid in de kerk. U kunt zich daar waarschijnlijk geen voorstelling van maken. Maar blijkbaar kan zoiets gebeuren. Wat? Dat mensen die notabene in het boek des levens staan, mensen die van de Heer Jezus houden, toch oneenigheid hebben en met elkaar overhoop liggen. Waarover die Euodia en Syntyche precies ruzie hebben, of oneenigheid, dat wordt niet vermeld. Maar ik ging het even na voor mezelf. Ik ben een beetje oude man aan het worden. Nou, valt ook weer mee, maar toch wel wat ouder. En ik ken de discussies nog wel. Over hele en halve noten. Er verscheen een vrouw zonder hoedje aan het avondmaal. Een hele kerkraadsvergadering aan besteed. Over de vraag of vrouwen en mannen in dezelfde bank mogen zitten. Ja, dat kan u misschien ook niet voorstellen. Toen mijn vader verkering kreeg met mijn moeder, mocht hij in de kerk niet naast mijn moeder zitten. Jullie kunnen er helemaal niks meer voorstellen. Maar de mannen, de jongens en de meisjes en de vrouwen zaten apart. Dat is in de synagoge ook zo. In de moskee ook zo. En in de kerk was dat ook zo. Ruzie, oneenigheid over het zingen van gezangen voor de zegen. En na foto met groet. Over welke berijming van de psalmen nu het beste is. Waarover in ieder geval die twee vrouwen hier oneenigheid hebben. Dat wordt niet vermeld. Maar blijkbaar is het waarover minder belangrijk dan het dat. Het dat is namelijk al verschrikkelijk. Want het verlegt de focus naar de problemen en je vergeet zomaar het heil in de Heer Jezus Christus. En soms denk ik, hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk dat mensen in de kerk elkaar het licht in de ogen niet gunnen? Ja, omdat zij. Ja, omdat hij. Paulus roept op om eensgezind te zijn. Die oproep staat er al eerder in hoofdstuk 2, waar Paulus schrijft: maak dan mij volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. En hij voegt eraan toe: handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, ik ben dieper doorgeleid dan hij, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid zijn en heersen die Christus Jezus had. Let nou op hem, op Jezus. Als het de zusters zijn die ruzie met elkaar hebben, of er zijn broeders die ruzie met elkaar hebben, dat zou ook kunnen. Probeer er dan samen op de knieën voor de Heer Jezus uit te komen. Want je bent toch samen één in de Heer. Door het geloof in Christus toch aan elkaar verbonden. En als het samen niet lukt, vraag dan maar een andere broeder of zuster erbij. Dat is niet raar. Nee, daarom hebben we ook censuur om oren. Het is ook niet erg. Hier in het gedeelte roept Paulus met gezeten we niet. Sommigen zeggen Epafroditus, andere Timotheus. Nou, ook dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is dat de oneenigheid bijgelegd wordt. En dat we eensgezind zijn. Eén in liefde. Hoe zal de gemeente van ochtend standvastig blijven in de Heer? Het eerste antwoord dus, door eensgezind te zijn. Het tweede antwoord luidt: door je altijd in de Heere te verblijden. Dat is vers 4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Kijk, als kind leer je zingen: blij, blij, mijn hartje is zo blij. Maar als je ouder wordt, merk je misschien ook wel eens dat het hartje van je niet altijd zo blij is, toch? En toch verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, zegt hij: verblijd u in de Heere. Verblijd u. En zelf doe ik dat altijd door te bedenken wat God nu heeft gedaan met kerst. God wordt mens. En dat je bedenkt wat de Heere gedaan heeft in zijn omgang op aarde. Wat hij gezegd heeft, wat hij geleerd heeft. En wat hij gedaan heeft. Nadenken over wat de Heere nou gedaan heeft in de stille week. Zich gevangen laten nemen. Nadenken over wat hij gedaan heeft op Goede Vrijdag. nadenken wat hij gedaan heeft met Pasen. Dat dood en zonde zijn overwonnen en niet het laatste woord hebben, maar dat de toekomst opengebroken is. Bedenken wat de Heer gedaan heeft met hemelvaart. Dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. Dat wil zeggen dat hij regeert. Bedenk nou dat de Heer zijn geest met Pinkster heeft uitgestort en dat die geest in je hart woont. En bedenk nou dat het grote feest nog komt, als hij terug zal komen op de wolken, om alle dingen recht te zetten. Verblijd je, verheug je nou in de Heer. Dat is ook wel eens afzien van jezelf en opzien naar Hem. Verblijd je in Hem. Laat Hij nou je focus zijn. En wie zich verblijdt, verheugt in de Heer, zal wat de omstandigheden ook zijn, toch een opgewekt en opgeruimd gemoed hebben. Ons humeur is namelijk niet afhankelijk van rooskleurige omstandigheden, maar van de gemeenschap, de omgang met de Heer Jezus. Prent dat in. Ons humeur is afhankelijk van de omgang met de Heer Jezus. Ik leerde dat zelf ooit van Betsy, de zus van Corrie ten Boom. De oudere mensen zullen haar nog wel kennen. En er kwam ze Ravensbrück, zaten ze. En er waren vlooien in de brak. En ieder zei, vlooien. En Betsy zei, zullen we danken voor de vlooien? Corrie was niet zo vroom als de zus. Die zei, hoezo nou danken? We hadden niet danken voor de vlooien. Maar dankzij die vlooien konden ze in alle rust wel bijbelstudie met elkaar doen. Dus zelfs in zulke omstandigheden toch een opgewekt gemoed. Ik denk ook aan de hemel en hel van Jan Overduin. Dat is ook een oud boek. Maar je kunt zien dat juist in moeilijke omstandigheden je toch de vrede van God kunt ervaren. En toch blij kunt zijn. Als aan de tranen in je ogen. De omgang met Christus zorgt er ook voor dat we vriendelijk naar buiten worden. Vriendelijk zijn tegen alle mensen, dat is punt 3. Hoe zal de gemeente vanochtend standvastig blijven in de Heer? Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Vers 5. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. Paulus voegt eraan toe, de Heer is nabij. Daarmee wil hij niet alleen zeggen dat de wederkomst dichtbij is, en voor ons al veel dichterbij dan het voor hem was, maar dat de Heer zelf nu al door zijn geest erbij is. Wij kunnen op zijn hulp en bijstand rekenen. In alle omstandigheden is de Heer zoals hij heet. Ik ben erbij. Daarom het vierde punt. Hoe zal de gemeente van ochtend standvastig blijven in de Heer? Door niet bezorgd te zijn, maar in vertrouwen op de Heer te leven aan wie je alles voorlegt. Dat is vers 6. Wees in geen ding bezorgd, staat daar. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. De wetenschap dat de Heer nabij is, geeft kracht om onbezorgd te leven. En ik dacht zo, als we iets nodig hebben in deze tijd, dan is het wel heilig onbezorgd leven. Want je hoeft maar 5 minuten naar het journaal te kijken, of 4, of 3, of 2, of 1... En soms kan het nieuws je zomaar naar de strot grijpen. Al die problemen, al die crisissen. Wees er geen ding bezorgd. Je zou maar in Oekraïne wonen. En dan lezen, wees er geen ding bezorgd. Of boer. Ik zag onderweg vanuit Gouda, er is nog een eentje rijden, maar heel wat vlag op zijn kop hangen. Wees in geen ding bezorgd. Of net gehoord hebben dat de chemo niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. We kunnen niets meer voor u doen. Wees in geen ding bezorgd. Slaan die woorden dan ergens op? Is het eigenlijk wat Paulus hier schrijft niet een advies van buiten de werkelijkheid? Woorden die een dominee kan verzinnen, die nooit van zijn studeerkamertje komt. Zoiets. Maar gemeente, zullen we niet vergeten dat Paulus deze woorden niet schrijft vanuit een all-inclusive vakantieoord in Turkije of iets dergelijks. Ook niet vanuit een luxe studeerkamer. Maar dat Paulus de woorden wees niet bezorgd schrijft vanuit de gevangenis. En die gevangenissen zagen er vroeger nog minder uit dan dat ze tegenwoordig doen. Maar de wetenschap dat niets hem kan scheiden van de liefde van Christus, geeft dat hij heilig onbezorgd kan zijn. Zijn houvast is dat God vasthoudt. Zonder geen. Of zoals hij het zelf zegt in Romein 8. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? God zorgt. Natuurlijk en ook geestelijk sluit dat onze zorg niet uit. Mijn vrouw zei ook gelijk van ja, Jozef die bouwde ook schuren en zo. We moeten zorgen voor voldoende open haardhout voor de winter, bla bla bla. Nou, je mag best wel zorgen, maar het wordt bij ons nooit krampachtig. Omdat God zorgt. We zijn toch in zijn hand? Hij houdt toch vast? Al onze zorgen, onze noden, al onze verlangens leggen wij wel neer bij God. Door bidden en smeken met dankzegging. En juist zo, beloofd is beloofd, vers 7, zullen we de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, ervaren. Daar heb ik verhalen van gehoord. Van mensen die de vrede van God ervaren hebben in de moeilijkste omstandigheden. Gebeden bij je doodzieke man, bij je doodzieke vrouw. Je houdt zo ontzettend veel van hem, zo ontzettend veel van haar. En je bidt en in de kerk wordt voorbeden gedaan en zijn gebedskringen die bidden. En toch sterft diegene. En dan onverklaarbaar toch de vrede van God ervaren. Je kunt het hier ook aan de ouderen vragen, dat weet ik zeker. Praat er eens over met elkaar. Niet dat het geen pijn doet, niet dat het geen verdriet doet en niet dat die lege plek zo zeer kan doen, maar toch in alle pijn en alle verdriet de vrede van God ervaren. Omdat God zorgt. Je moest loslaten. Je wilde alle dingen krampachtig in de hand houden en dingen doen. Maar het lukte niet. Hij houdt vast. Daarom zullen we in de laatste tijd bidden, en dat is het vijfde en laatste punt, het goede doen. Punt 5, door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Heere te leven. Oftewel vers 8. Al wat eerbaar is, al wat waar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is. Als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat. Dan zal de God van de vrede met u zijn. Hoe zal de gemeente van Jezus Christus hier in Ochten standvastig blijven in de Here? 5 antwoorden werden gegeven. 1. Door eensgezind te zijn. 2. Door je altijd in de Here te verblijden. 3. Door vriendelijk te zijn tegen alle mensen. 4. Door niet bezorgd te zijn, maar alles aan de Here voor te leggen. 5. door heilig, dat is apart gezet, toegewijd aan de Here te leven. Als gemeente van Jezus Christus kunnen we heilig onbezorgd leven, omdat Hij zorgt. We mogen loskomen van de kramp, alles zelf onder controle te willen hebben. Het leven loopt toch altijd anders dan dat je dacht, zo is het toch. Maar het lijkt me een bevrijdende gedachte. Juist ook in deze tijd dreigt er een kernoorlog. Iedereen maakt zich toch zorgen over de situatie in Oekraïne, hoe dat verder moet. Mensen maken zich zorgen over stijgende energieprijzen, over een stikstofcrisis, over een klimaatcrisis, over crimineel geweld. Amalia die kan niet eens naar buiten in Amsterdam studeren. Dan is het de tijd waarin je het klemmende gevoel kunt krijgen, waar moet het heen met deze wereld? Waar moet het heen? Maar dat weten wij toch wel? Het gaat naar het koninkrijk. Ook als we door de verdrukking gaan. Het koninkrijk komt, waarvan wij dagelijks bidden, uw koninkrijk komen. En hij is nabij. Wie? Ja, de Heere, zei ik net. Die is zoals hij heet, ik ben erbij. Maar ook Jezus, die is zoals hij heet, zalig maken. Hij is Emmanuel, God met ons. Zeg je wel eens tegen hem, ik houd van u, ik heb u lief. In ieder geval zegt hij het vanmorgen tegen jou. Ik hou van jou. Ik heb je lief. Zijn liefde gaat altijd voorop. En ook vandaag vraagt hij aan u, aan jou, aan ons allemaal. Heb je me lief? Houd je van me? Mag ik je hart? Volg mij. Amen. Wij willen samen bidden en danken We doen voorbeden voor onze zieke zuster Geurts van Olderen van de Arnoldus Jacobstraat, die verbleef op de afdeling Markant van Vrijthof. Kwam de afgelopen week naar huis, daar mogen we voor danken. Zuster Langeraar Blij Leven uit Tiel moet aanstaande dinsdag een operatieve ingreep ondergaan. We bidden om Gods hulp voor hen en de andere zieken en we danken hem ook voor alle kracht die al ontvangen en ervaren mocht worden. We willen dankzegging doen voor de nieuwe bruidspaar. We mogen danken met Hubert de Jong en Lisanne van Oosterbruggen en met Nathan van der Meulen en Catharina van Wijk die deze week in onze kerk hun huwelijk mochten laten inzegenen. Zeg ook dank voor de huwelijksjubilea. Op 13 oktober was het echtpaar van Binsbergen Vermeulen van de Aalsmeerstraat 50 jaar getrouwd. Ook op 13 oktober was het echtpaar van Binsbergen Heikamp van de Klinkerstraat 50 jaar getrouwd. En gisteren 15 oktober was het echtpaar van Esseveld Muijen van het Katsland 25 jaar getrouwd. Wij danken God voor zijn trouw aan deze echtpaar in de afgelopen jaren. En wensen alle echtparen de zegen van God toe in Christus Jezus, Gods Zoon, onze Heiland, in de tijd die komt. Zullen we samen danken en bidden. Heren, we zongen het. Voor onszelf, alleen, individueel, maar ook samen. Zo zullen wij, als schapen van uw weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En dat begint eigenlijk gewoon vandaag en komende week. Heren, trek ons achter u aan. U bent de eerste en u zult ook de laatste zijn. Ontsteek in ons hart de liefde voor u. Steeds weer, steeds meer. Dat we van u houden en dat we niets anders willen dan als gehoorzaam kind van u te leven als gehoorzaam schaaf van u achter de goede herder aan. Wij zeggen u dank, Heere, voor al de zegeningen en voor uw woord. En dat u het belooft, dat ook de gemeente vanochtend, dat u die vasthoudt. En dat niemand die schapen uit uw hand kan rukken, ook ons niet. Heere, dat is niet omdat wij dat verdienen, of dat wij zulke vrome mensen zijn. Maar het heeft alles te maken met uw genade en met uw liefde en met uw trouw. Wij bidden u voor de zusters Geurts en Langeraar. Hun namen zijn net al genoemd. Het is fijn dat zuster Geurts weer thuis mocht komen. Wees haar een God van nabij. En we bidden voor zuster Langeraar. Wees ook haar nabij als er een operatie staat te wachten. Juist dan kunnen we ons zorgen maken, maar onze zorgen werpen wij op u, in het vertrouwen dat u zorgt en dat u zult leiden, hoe het ook gaat, u bent erbij. Wees hen nabij en doe en ervaren telkens weer dat u de God bent die vasthoudt en zorgt. Wij danken u met Hubert en Lisanne en Nathan en Catharine, dat ze deze week een huwelijk hier mochten laten inzegenen. Dat u beloofd heeft in goede en in kwade dagen voor hen te zorgen. De mannen beloofden van hun vrouwen te houden zoals u van uw gemeente. De vrouwen beloofden bij hun man te blijven zoals de gemeente bij u blijft, Heer Jezus. Dat zijn grote woorden. Wilt u hen helpen, heren, die belofte ook staande te houden en te vervullen steeds weer opnieuw. Wees hun bron. Die bron was u ook bij de echtparen van Binsbergen en bij het echtpaar van Esseveld Muijen. Heren, wij danken u daarvoor. En wij bidden u, wil hen ook zegenen en hen tot zegen doen zijn, ook in hun verdere leven. Ook zij mogen regelmatig tegen elkaar zeggen, nou ja, elke dag ik hou van jou. Ik heb je lief. En alle die hen lief zijn, zullen dat ook tegen hen zeggen. Leer ons alle het te zeggen. Tegen u, maar ook tegen al diegenen die u ons hebt gegeven. Maak ons liefhebbers, steeds weer, steeds meer. Heren, wij bidden u voor deze wereld. Wij denken aan de oorlog in Oekraïne. Soms zijn we bang voor escalatie. Gelukkig mogen we weten dat u regeert. Heren, wij bidden u, wil u daar ook alstublieft vrede schenken, zodat het geweld daar zal eindigen en dat het gesprek aangegaan zal zijn. Want dat is toch veel vruchtbaarder dan het gooien met bommen. Heren, bovenal bidden u, doe uw koninkrijk spoedig komen. Heer Jezus, we zien uit naar uw komst. Als u zult komen, dan is de oorlog toch immers verleden tijd. Dan is de honger verleden tijd. Dan zijn alle problemen verleden tijd. U zult alle tranen van de ogen ook wissen. Daarom bidden we, Heere, kom spoedig, want uw komst zal het heil volmaakt doen zijn. We bidden u ook voor onze regering, die allerlei besluiten heeft te nemen. Sommige vinden we goed, sommige vinden we minder, maar wilt u hen de kracht geven om het goede ook voor het volk en voor het land te zoeken en te doen. Dat bidden we voor de regering en dat bidden we voor de Tweede Kamer. We bidden het ook voor de Provinciale Staten, ook voor de gemeenteraad hier. Heere, geef dat daarbij ook uw woord een leidraad mag zijn. Al was het alleen al die geboden die wij vanmorgen hoorden als richtingwijzers voor het goede leven. En hoor ons als we in stilte tot u bidden en zeggen wat een ander niet voor ons zeggen kan, maar wat we nu wel heel graag aan u kwijt willen. En wij danken u dat u ons die onderweg naar het koninkrijk niet alleen geboden heeft gegeven, maar ons ook heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan ons slotzang zingen, ons slotlied zingen, dat is Psalm 33, de versen 10 en 11. Voorafgaand aan de slotzang kunt u thuis al de uw gaven geven via de QR-code. De mensen in de dienst, u kunt bij de uitgang naar de dienst uw bijdrage, uw gave in de collectezakken deponeren of in de collectebussen. De Heer zegen u en uw gaven. Wij gaan zingen van Psalm 33, de versen 10 en 11. De mensen boven kunnen dat niet zien, maar als je nou beneden straks naar buiten loopt, ziet je nog één keer staan. Verblijd u in de Here. Ga dan heen, in de verwachting van de toekomst van onze Heer Jezus Christus, als gezegende mensen, om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.